Goedemorgen, gemeente. Ik vind het heel mooi om vanmorgen weer de Bijbel met jullie te mogen opendoen. Vanuit het thema van de serie Eindtijd, de heerschappij van Jezus. En specifiek wil ik met jullie inzoomen op het koninkrijk dat komt. Het koninkrijk dat komt en hoe Jezus ons uitnodigt om daar als kerk en ook heel persoonlijk betrokken op te zijn. En misschien zeg je wel van ja, dat koninkrijk dat komt, dat roept misschien meteen al wel een beetje een vraag op. Want is het niet zo dat het koninkrijk al gekomen is? De machten en de krachten van het kwaad zijn toch al ontroond? Zonde, dood en duivel zijn toch al verslagen toen Jezus stierf aan het kruis en opstond uit de dood? En is het niet zo dat Jezus al alle macht heeft in de hemel en op aarde? Zegt hij dat niet zelf aan het eind van het Matthäus-evangelie in hoofdstuk 28, het hoofdstuk van de opstanding? Als hij daar verschijnt op de berg en de leerlingen die zijn daarbij, dan zegt hij, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Oftewel, er is geen hoekje, geen gaatje op planeet aarde waar de macht van liefde niet, de macht van de liefde van Jezus niet komen kan. En is het niet zo dat Jezus toen hij terugging naar de Vader in de hemel met hemelvaart, de kroningsdag van Jezus, dat van Hebreeën 1 ook beschrijft dat hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader, de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Zo staat het daar zo plechtig. Omdat Jezus de naam is gegeven boven elke naam. En is het niet zo dat met Pinksteren, toen Jezus de geest uitstortte, dat hij nu vanaf de troon in de hemel op aarde regeert door de Heilige Geest onder ons. En dat hij dus ook onder ons is met zijn koninklijke macht en kracht en liefde. Dus hoe bedoel je het koninkrijk dat komende is? Het is toch al gekomen? Ja, het koninkrijk is al gekomen. En ja, zijn geest werkt onder ons en omdat Jezus leeft en regeert, daarom is het ook dat wij hier überhaupt kunnen zitten. Dat wij Godzoekers zijn geworden. Dat wij iets kunnen ervaren van de aanwezigheid van God. Omdat Jezus leeft en regeert. Dus ja, klopt. Het koninkrijk is al gekomen. En tegelijkertijd, het is ook nog niet gekomen. Ten volle. We leven in een spanningsveld waarbij Jezus al gekomen is en waarbij Jezus nog komende is. En heel vaak wordt dat spanningsveld, heb je misschien wel eens gehoord, dat spanningsveld wordt heel vaak in de theologie ook genoemd, hè, het spanningsveld tussen het alreeds en het nog niet van het koninkrijk. Dat klinkt een beetje technisch, maar waar het over gaat, het spanningsveld. En Paulus die geeft er in Romeinen ook heel veel mooie woorden aan. Hij zegt, ja, het koninkrijk is gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. En we voelen allemaal wel aan, als we kijken naar de wereld om ons heen, naar de kerk zoals die is en ook onze persoonlijke levens, ja, die volheid van die gerechtigheid, van die vrede en van die vreugde, ja, die is er niet ten volle. En als we dan mogen bidden voor onze broer en zus uit Oekraïne, die ook een centrum opzetten voor veteranen uit de oorlog, dan voel je toch dat botst op alles wat het koninkrijk is. Gerechtigheid, vrede en vreugde. Het is zo ver te zoeken in zoveel delen in deze wereld. Dus ja, we staan in een spanningsveld. En als ik hem heel klein mag maken, of in ieder geval dichtbij. Ik heb ook best vaak gesprekken gevoerd met dopelingen die dan zeiden van, joh, ik ben zo dankbaar. Jezus heeft mijn leven aangeraakt en ik wil hem volgen met alles wat in me is. Dus ik laat me dopen. En als ik dan opkom uit het doopbad, dan is daar de volle vrede. En dan ben ik klaar met de strijd en klaar met de worsteling. En dan is het gewoon tralala achter Jezus aan. En heel vaak was het dan wel dat je dan na de doop mensen weer sprak en dat er iets van een soort van teleurstelling was. Joh, ik had toch verwacht dat het minder weerbarstig zou zijn. Dat er toch meer vrede gekomen zou zijn. En dan voel je maar dat spanningsveld van ik volg Jezus en ik ervaar hem en toch. Of het avondmaal, we hebben het onlangs gevierd. herken je dat misschien ook, hè? Dat proeven van brood en wijn, dat gaat ook echt over Jezus dichtbij. Zo dichtbij dat, hè, dat beeld van dat hij in elke vezel van je bestaan mag zijn. En het kan je ontroeren en raken. En een volgende keer dat je avondmaal viert, dan denk je van... ik worstel met de gevoelde beleving van zijn afwezigheid. Het is soms een beetje tasten. Of misschien aanbidding. En we zingen naar hartelust. God regeert en we maken hem groot. En met dezelfde tong als waarmee we hem aanbidden. Dat zegt Jacobus ook. Kunnen we 's middags na de koffie uitvallen naar een van onze kinderen. Omdat ze zich misdragen. Zo dichtbij elkaar is het. Ja, het koninkrijk is er. En het koninkrijk, dat komt nog. En zo is het al sinds het begin van Jezus' bediening op aarde, dat spanningsveld daar in die Bijbel wordt uitgemeten. En ik wil 2 momenten in het onderwijs van Jezus uitlichten waarop dat heel specifiek naar voren komt. En het eerste, dat is in die bergrede, als Jezus zijn leerlingen leert bidden, onze Vader die in de hemel is. Dus dat brengt ons meteen in die troonzaal. Uw naam worden geheiligd. Dus Jezus die wekt verlangen op om vol ontzag te leven voor God. Laat uw koninkrijk komen, zegt hij. Bid dat maar, laat uw koninkrijk komen. En dat is best bijzonder, want Jezus was de gekomen koning op dat moment. En toch zegt hij, bid maar dat het koninkrijk komt. Dus daar voel je hem al, Jezus is er en de volheid komt nog. Dat uw wil gebeurt op aarde zoals in de hemel. Een tweede onderwijsmoment van Jezus, dat is later als hij dan in Lucas 18 een gelijkenis vertelt. Dan vertelt hij aan zijn leerlingen een gelijkenis, in de context ook van de wederkomst van de mensenzoon. En hij vertelt die gelijkenis om de leerlingen op het hart te drukken. Bid altijd en geef niet op. Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. En dan komt daar die gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. En de man heeft geen ontzag voor God, hij heeft geen oog voor mensen. Maar er is een weduwe in dezelfde stad. En die weduwe die komt telkens bij die rechter en die blijft maar bonzen op zijn deur, verschaf mij recht. En er staat er, dat is heel mooi, Jezus die schildert dat prachtig, dat die onrechtvaardige rechter, die wordt horendol van die vrouw. En ze blijft maar komen, en wordt er helemaal gek van. En dan zegt hij, ik zal haar recht verschaffen. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze mij nog aan. En Jezus zegt, als een onrechtvaardige rechter al recht verschaft, hoeveel te meer zal God het dan niet doen aan hen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? Ik zeg jullie dat hij spoedig recht zal verschaffen, maar als de mensenzoon komt, de context van de wederkomst, zal hij dan geloof vinden op aarde. Het punt wat Jezus maakt in zijn onderwijs is, als je dan toch staat in dat spanningsveld, wat heb je daar dan te doen? Bid maar. Bid maar. Het koninkrijk is er en het is komende en bid maar. Volhard. Bid altijd dat de mensenzoon komt met de volheid van vrede, recht en gerechtigheid. En die aansporing om te bidden heeft bijvoorbeeld Petrus overgenomen op hogere leeftijd, apostel geworden. Dan schrijft hij zijn 2e brief, een waarschuwing aan de gemeente. En dan zegt hij, er zullen spotters komen en die zullen smalend vragen aan de kerk. Waar blijft hij nou, die Jezus? Hij had toch beloofd te komen? Nou, er is al een generatie gestorven en er is helemaal niks veranderd sinds het begin van de schepping. Oftewel, praatjes. En Petrus die spoort de gemeente aan, die zegt, blijf staan in dat spanningsveld. Blijf uitzien, blijf bidden, blijf verwachten. Paulus die neemt de aansporing van Jezus om biddend in dat spanningsveld te staan, ook ter harte. Romeinen 8, ook zo'n monumentaal hoofdstuk, er wordt eindeloos gezucht. De schepping zucht omdat ze uitzien naar de komst van Jezus. Wij, zegt Paulus, zuchten, de gemeente, hij zelf, hij zucht. Rijkhalsend verlangt hij dat het lijden van de tegenwoordige tijd wordt ingeruild voor de heerlijkheid die komt. En terwijl hij dat heeft over dat zuchten, dan zegt hij, en de geest in mij zucht ook. Er zit een zuchtende geest in de gemeente. Er zit een zuchtende geest in ons hart. Er wordt eindeloos gezucht in Romeinen. Om uit te zien, toch eindelijk dat. Dat koninkrijk van gerechtigheid, vrede en vreugde vol doorbreekt. Maar ook de martelaren. Zoals we kunnen lezen in Openbaring 6 bij de troon op dit moment. Ze zuchten en ze zeggen, hoe lang nog? Heilige en waarachtige heerser, hoe lang nog moet het duren voordat u recht verschaft? Of tenslotte de laatste pagina's van de Bijbel. Tot 3 keer toe, de geest en de bruid, kom Heere Jezus. Kom, kom toch. Dat spanningsveld tussen Jezus die leeft en regeert door zijn geest onder ons en hij die nog komende is. Je ziet daar die eindeloze lijn van, hoe moeten we daarmee omgaan? Ja, bid, zegt Jezus, bid, bid, bid. Hoe is dat voor jou, die beleving van het spanningsveld van het is er en het komt nog? Hoe doe je dat? Zet je daar ook biddend in? Hoe beweeg je daarin? Het is best wel een spannend spanningsveld, hè? Ook wel in de kerk. Want als je het naar extreme gaat trekken, dan zeg je, als je helemaal aan de ene kant gaat hangen van het koninkrijk, dat is er. En het is hier en nu, we moeten ervoor bidden en het moet en het zal neerdalen, want het is er. Dan kan je zomaar een hele activistische kerk worden, een hele activistische gelovige met het zweet op de rug, want het zal en het moet in het hier en in het nu. Het heeft iets moois, dat gretige, maar het kan ook overspannen worden. Maar als je helemaal naar de andere kant van het spectrum gaat en zegt, ja maar ho, het koninkrijk dat moet nog komen, rustig aan, ho, ho, ho. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Dat is het liedje wat ik leerde op de zondagsschool. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Dan kan je ook een beetje in slaap gaan vallen als gelovige. Het komt allemaal nog, het is allemaal nog niet hier. Dus hoe doen we dat nou? Hoe houden we dat goed bij elkaar? Dat spanningsveld, hoe staan we daarin? Jezus zegt, bid maar. Volhard. Stop daar nooit mee. En als je het goed vindt, wil ik een klein beetje aan de wagen gaan hangen. Van, misschien ken je die gedachte van, ja maar, als daar zekerheid is dat Jezus komt, waarom moeten we dan eindeloos bidden? Als de komst van het koninkrijk toch gaande is, waarom die nadruk op volhardend bidden? Want er zijn heel veel aanwijzingen in de Bijbel, hele mooie aanwijzingen, dat het echt zo is dat Gods toekomst gaat komen. En dat wij daar volop deel van uit mogen gaan maken. En als ik daarin iets mag aanraken, een paar dingen, dan is het de eerste. Bijvoorbeeld Handelingen 1. Want dan is Jezus net naar de hemel gevaren. En de leerlingen staan naar boven te turen. En dat vind ik wel heel mooi beschreven. Ze turen naar de hemel. Jezus is hen aan het oog onttrokken, terug naar de Vader. En ondertussen zijn er 2 engelen bij komen staan. En die zeggen dan, leerlingen, wat staan jullie nou te turen naar de hemel? En dan staat er, Galileërs, Jezus die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Dat is een prachtig woord. De engelen beloven, zoals hij ging, zo zal hij komen. De koning is in aantocht. Het tweede wat zekerheid spreekt dat Jezus echt bezig is te komen, dat vinden we op de laatste pagina's van de Bijbel. Waar Jezus het zelf zegt, tot 3 keer toe. Ik kom. Ik kom echt. Ik kom spoedig. En bij spoedig, dan zitten wij snel te denken aan haastig. En dat het morgen kan gebeuren. Zou kunnen. Maar de Bijbelse manier van het spreken over spoedig, dat betekent ook, daar zit nu al de beweging van, ik ben bezig te komen. Ik ben komende. Voorwaar u zeg ik, voorwaar ik zeg u, het is zeker dat ik kom. Schitterend, die beweging. De toekomst is zeker en het komt naar ons toe, omdat Jezus het zegt. Dus waarom dan dat eindeloze bidden dat het gebeuren mag? De engelen beloven het toch? Jezus belooft het toch? En dan wil ik daarin nog 1 ding aanraken waarin ook zo die zekerheid is dat we echt mensen mogen zijn die vanuit de hoop van de toekomst leven. En dat zit in het karakter van God. En deze vind ik ook prachtig, een hele mooie Bijbelse lijn. Dus blijf er een beetje bij. We gaan een klein uitstapje nemen. Kleine wandeling door de Bijbel. Ja, is dat oké? Want dit is echt mooi. Is echt mooi. En die kan me er soms een beetje in verliezen, dus dan hoef je mij maar gewoon weer terug. Maar de toekomst is zeker waarom? Omdat het verankerd zit in wie God is. En daarvoor moeten we even naar Exodus. En in Exodus dan maken we kennis met God als de God die is. Hij openbaart zich daar in de Godsnaam. Ik ben die ik ben. En hij openbaart zich als de God van de uittocht. De God van de uittocht. De God die bevrijdend handelt. En dat is een hele grote gebeurtenis in de Bijbel. Hij redt het volk uit de slavernij van Egypte door hen op wonderbaarlijke wijze door de Rode Zee te leiden op weg naar het beloofde land. 10 plagen zijn nodig om de duistere macht van Farao te breken. En als ze dan door de Rode Zee zijn getrokken, dan zijn ze aan de overkant van die Rode Zee en dan beginnen ze het lied van Mozes te zingen, het lied van overwinning. Dus we ontmoeten God als de bevrijde God, de uittocht God. Ik ben die ik ben. Er zijn plagen, er is een lied. God maakt los uit de duisternis. Hij leidt uit de slavernij en hij brengt thuis die dingen. De God die ziet, de God die je hoort, de God die begaan is en de God die uitleidt. Nou, in dat hele grote, vanaf dat moment is het een rode lijn in de Bijbel. God is een uittocht God. God is een bevrijde God. Met eerbied bedoeld, maar uitleiden is een kolfje naar zijn goddelijke hand. Dat is wie die is. En daarom is het dat de psalmen telkens weer terugkeren naar die uittocht. En ze bezingen eindeloos die uittocht. Nehemia die refereert aan de uittocht. Daniel refereert aan de uittocht. En er komt notabene nog weer een uittocht uit de ballingschap. En er zijn daar de 3 grote profeten, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, die de tweede uittocht uit de ballingschap ook weer verbinden met de eerste uittocht uit Egypte. Hosea heeft het erover. Het is een gigantisch groot motief, de uittocht God. Want hij kan niet anders, zo is zijn naam. Ik ben die ik ben en ik ben een God die thuis brengt naar waar mijn volk moet zijn. En je ziet het ook in het Nieuwe Testament. Dat hele motief van de uittocht. En André die refereerde er al een beetje aan dat Jozef en Maria met Jezus naar Egypte moesten vluchten. Rondom de Bethlehemmoord van de kinderen daar. En Matthäus die verbindt dat met Hosea. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dus Jezus die wordt ook uitgeleid uit dat Egypte. Dat is fascinerend. Dan heb je nog Stefanus. Blijf erbij, hè? Dat is een rode lijn. Blijf erbij, hè? Dan heb je nog Stefanus die preekt, heeft het over de uittocht. Paulus die preekt, heeft het over de uittocht. En ook in het Bijbelboek Openbaring, dan zijn we er al, dan zie je dat uittochtmotief weer terugkomen. Je hebt Exodus, de Godsnaam, ik ben die ik ben. Dan heb je het Bijbelboek Openbaring, de God die is, de God die was, die God die komen zal. De Godsnaam in Exodus en Openbaring. Je hebt de plagen in het Bijbelboek Exodus. Je hebt de plagen in het Bijbelboek Openbaring. Je hebt het lied van Mozes aan de oever van de Rode Zee. Je hebt het lied van Mozes in de hemel. Je hebt daar de God, uittocht God, bevrijde God. En in Openbaring herkennen wij Jezus als de bevrijder. Als de uittocht Jezus. Die losmaakt, die uitleidt, die thuisbrengt. Dat hele motief. En het kan niet anders dan dat. Alles wat aan de vergankelijkheid onderworpen is. Alles wat nog niet klopt. Alles wat gevangen zit. Ja, maar Jezus is onderweg. Het Bijbels getuigenis is machtig, krachtig. We hebben een koning die thuis brengt. In Gods toekomst. We hebben een koning die bezig is te komen. Op weg naar alle dingen nieuw. De laatste finale uittocht. Alle dingen nieuw. Dat is mooi, hè? Wat mooi. Dat is onze God. Zo mogen we leven met hem en ons vergapen aan wie die is in zijn karakter. En dan kan die niet anders meer dan uitleiden. Dus de toekomst is zeker. En ondertussen staan we in dat spanningsveld. En als het dan allemaal zo zeker is, waarom moeten wij dan eindeloos bidden? Nou, ik denk dat dat is niet zozeer omdat God onze gebeden nodig heeft, maar omdat wij het nodig hebben. Want ik weet niet hoe het jou vergaat, maar er kan zoveel zijn dat het vuur van de verwachting van het uitzien van de komst van Jezus in het hier en nu gedoofd wordt. Emmers water over het vuur van de verwachting. Gedoe, moeilijkheden, teleurstellingen, de dagelijkse dingen. Pijn, verdriet, gebrokenheid. God kwijtraken, het niet meer zien, de mist, de nacht in de botten. Er komen emmers water over ons heen. En het vuur van die verwachting en het vuur van die hoop. En het vuur dat we als gemeente mogen zingen en bidden totdat hij komt. Het kan zo makkelijk geblust en gedoofd worden. Want zo vaak is het allemaal zo verborgen. Dus wij hebben dat gebed nodig. En wat doet dat gebed dan? Als wij zeggen, oké, we stappen in dat spanningsveld en we stappen in dat gebed. Nou, ik denk een aantal dingen. Het eerste is, als wij ons toeleggen op dat biddend staan in dat spanningsveld, het versterkt ons geloof. En met name als we dan onze gebeden ook verbinden met de dingen die God daarin aanreikt aan ons. Als het gaat over dat koninkrijk. En bijvoorbeeld, als je het hebt over Marcus 4. Ja, dan vertelt Jezus daar de gelijkenis over het koninkrijk als zaad wat in een akker wordt gestrooid. En wat gebeurt er dan? Dat zaad wordt gestrooid in de akker en het verdwijnt in die akker. En het ligt in de modder. Het zaad is het woord van het koninkrijk. Het ligt in de modder, het ligt verborgen in de aarde. En je ziet het niet. En misschien ken je die beleving. Het koninkrijk van God, joh, het ligt een beetje in de modder van mijn leven. Het ligt een beetje verborgen in mijn akkertje. En ik zie het even niet. En dan mogen we ons biddend verbinden, ook met zo'n gelijkenis. En zeggen, Heer Jezus, ik wil mij verbinden met uw heerschappij. Ik wil vasthouden dat u koning bent, ook in mijn leven. Maar het ligt allemaal wel een beetje in de modder. Het ligt allemaal wel een beetje in het donker van het verborgene van mijn bestaan. Maar ik verbind mij met het woord en ik bid deze gelijkenis terug. Want ik wil erop vertrouwen dat u niet alleen werkt in de mensen om me heen, maar ook in mijn leven, ook in het leven van mijn relatie, van mijn gezin, op mijn werkvloer. En dan ga je merken dat als je dat soort dingen gaat terugbidden naar God, biddend die Bijbel lezen, dat daar weer vuur komt. Dat je geloof wordt versterkt. En hier deze man in Marcus 4, daar staat erop dat hij dan ligt te slapen en rusten. En staat weer op, dag in, dag uit. Er zit een soort vertragende beweging in. We doen elke dag hetzelfde. Maar ondertussen, in het verborgene, dan begint die aarde dat zaad te ontkiemen. En op te schieten. Ook al weet hij niet hoe, staat hier. Ook al weet hij niet hoe. Maar het gebeurt wel. Dus daar waar wij denken, het ligt een beetje in de modder van ons bestaan. Daar gebeurt iets. Dus het mag ons geloof versterken. Ook als we het niet zien. Het koninkrijk is komende. Ook in onze gemeente, ook in ons leven. Dus het versterkt ons geloof. Het tweede dat gebed kan doen, in afwachting van de komst van de koning, het wekt ook hoop en verwachting. Want ik kan er soms totaal niet bij. Als Paulus zegt, het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op over de heerlijkheid die over ons geopenbaard gaat worden. Dat is toch niet te bevatten? De omvang van lijden, het weegt niet op over de heerlijkheid die over ons geopenbaard gaat worden. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, dat heeft God toebereid voor hen die hem volgen. Openbaring zegt het zelf. Geen rouwklacht, geen jammerklacht, geen dood, geen pijn, geen lijden. Dat is de toekomst die wacht. Dat is nauwelijks te verbeelden. Maar er is dan de belofte dat als je je binnenkamertje ingaat, of als we dat samen als gemeente doen, in het huis van gebed of op je huiskring of in je community, we gaan ons biddend verbinden met deze beelden, met wat God ons aanreikt. Over de toekomst die wacht. Reken maar. dat het vuurtje gaat branden. En dat dat geloof en verwachting wekt. Dat er een blijvende onderstroom in je leven op gang begint te komen. Van hé, er komt bodem, er is toekomst. En het wordt meer en meer deel van mijn verwachting. Dus het versterkt geloof in dat spanningsveld tussen nog niet en al wel. Het versterkt geloof als het in het verborgen is. Het wekt verwachting door heel vertrouwd te raken met de beelden die Jezus ons aanreikt. Alle dingen nieuw, we zijn er naar onderweg. En het derde wat bidden doet, als we ons daar zo mee verbinden, is dat het ons sterker in contact brengt met de Heilige Geest in ons. Want dat is ook wat Paulus in Romeinen 8 telkens weer zegt. Hij zegt, de schepping die zucht als in barensnood. Ook zo'n mooi beeld, al die pijnen van nu. Het gaat naar een geboorte van een nieuwe toekomst. Maar die schepping die zucht. En wij zuchten, zegt hij. Maar dat is ook super bijzonder. Hij zegt, maar er is ook nog iemand anders die zucht. En dat is de Geest in ons. De Geest helpt ons in onze zwakheid. In ons tasten, in ons struikelen. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Ken je dat? Dat je gewoon even speechless bent. Dat je het gewoon even niet weet van hoe zal ik nou eens bidden. Bij alles wat gebeurt, bij zo'n grote toekomst die wacht. Maar de Geest zelf pleit voor ons. De Geest bidt in ons met woordloze zuchten. Dus ons biddend verbinden met de komende koning verbindt ons met het werk van de Geest in ons. De vriendschap met de Geest in ons. En reken maar, bij alle emmers water die het leven over ons vuurtje kan gooien, dat het vuurtje gaat branden. U zucht in mij, zelfs als ik geen woorden heb. Maar we mogen leven als een volk van hoop. We mogen wandelen met een toekomstperspectief wat kracht mag geven, gewone, in de gewone dagelijkse dingen. En als we het zo een beetje bestuderen met elkaar, het belang en de kracht van de aansporing van Jezus, blijf volharden in dat gebed, want het versterkt je geloof, het voedt de verwachting, het brengt je in verbinding met de Geest die werkt in jou. Vertel eens, waar raakt die voor jou? Wat heb jij vandaag nodig om te ontvangen van Jezus of om misschien wel te bespreken in het gebed straks tijdens de aanbidding met Hem? Waar heb jij die aanraking nodig? Is dat je geloof versterkt wordt? Dat je het gevoel hebt van er zit van alles in die modder en ik zie het even niet. En dat je dan met Jezus in gesprek mag straks van hé, laat het mij zien, open mijn ogen, versterk toch mijn vertrouwen dat u er bent. Ook als ik het even niet zie, ook als ik het even niet voel, ook als ik het even niet weet. Misschien ben je al op een plek dat je doodmoe bent. Het gewoon donker is. En dat al die liederen over de regering voor jou een beetje hangen in de mist. Zeg het er maar gewoon. Dat je vanuit deze dienst huiswaarts gaat en dat je voelt, er is iets veranderd. Ik vertrouw erop dat het zaad van het koninkrijk aan het ontkiemen is. Ook in het verborgene van mijn bestaan. Of misschien zeg je, ik heb hoop nodig. Gewoon nieuwe hoop, fris perspectief. Dat de dingen die ik doe bijdragen ook aan de komst van de koning. Dat ik dat in dat licht mag zien. Geen tranen meer, geen pijn. Dat je zegt, Heer Jezus, open mijn ogen en verbind mij met de grote belofte van uw toekomst. Of gaat het erover dat je graag intiemere wandel wilt, een vertrouwelijkere omgang wilt met de Heilige Geest in jou? Vraag het er maar. En vertrouw maar dat dit er gewoon is. Om je daarmee te verbinden. En we gaan zo naar een moment van gebed en aanbidding. Maar niet voordat ik nog met jullie één beweging wil maken naar de hemel toe. Want dit gaat over het gebed, wat het doet aan ons. Hoe wij als kerk biddend en krachtig mogen wandelen met alles wat er is. Maar er is ook nog iets wat het gebed doet, niet alleen hier en hier, maar ook daar in de hemel. En dat is zo mooi. In het Bijbelboek Openbaring Er gebeurt iets. Jezus zegt, die gebeden van jullie, daar doe ik iets mee. Dat is niet alleen fijn voor hier, maar dat is prachtig voor ook daar. En dan gaat het in Openbaringen 8 over een gouden schaal. Tweemaal toe in de handen van de oudste, maar laat ook de gouden schaal in handen van een machtige engel. En er staat er dat in Romeinen 8, of in Openbaring 8, dat de schaal is waarin onze gebeden worden opgevangen. Dus bij dat hele idee dat Jezus de komende koning is en dat we onderweg zijn naar een grote toekomst, dan zegt die gemeente, bid maar en weet één ding. Je gebeden vallen niet ernaast, ze vallen erin. Ze worden bewaard. En onze gebeden kunnen zo vluchtig en zo klein voelen, maar Jezus geeft ze een plek in dat hele grote verhaal. Er is een gouden schaal als bestemming voor je gebed. Maar er gebeurt nog iets anders. Dan komt daar die engel en doet er wierook bij. Grote hoeveelheden wierook staat er dan. En dat verwijst ook naar het reukofferaltaar en de tabernakel, het allerheiligste altaar. En die wierook, dat was kostbaar en die wierook was aangenaam en dat rook heerlijk. En de bedoeling van die wierook is dat het een aangename geur is voor de Vader en de Zoon, dat het hart van God verheugt. Dus dat is wat onze gebeden ook mogen uitwerken in de hemel. Bijzonder toch, als wij bidden, dan verheugt dat het hart van de Vader en de Zoon. Het verheugt het hart van de komende koning. Hé, ik heb daar in de gemeente, daar zo in die stad Groningen, ik heb daar een biddende gemeente en ze verheugen mijn hart. Zo klein en zo groot mag het zijn. Dus eerst de schaal en dan vanuit die schaal met dat wierook komt ons gebed daarbij, de Vader en de Zoon. En tenslotte is daar ten derde dat beeld dat Jezus dan, hebben we het 7 januari ook over gehad, dat het lam daar bij de troon een boekrol in handen heeft. Die staat ook voor het ontvouwen van de geschiedenis. Van hoe Jezus gaat uitleiden, gaat thuisbrengen in Gods nieuwe toekomst. En dan heb je aan de ene kant dus de gebeden in de handen van Jezus, onze gebeden, en de andere kant de boekrol. En hij verbindt dat. Ergens, en ik weet niet hoe, maar ergens worden onze gebeden verbonden met hoe Jezus de geschiedenis verder ontvouwt. Ergens krijgt ons bidden een plek in de regering van Jezus, in hoe de toekomst gaat komen. Dus ja, als wij ons toeleggen op het zijn van een biddende kerk, dan gebeurt er iets hier. Maar er gebeurt ook iets daar. Het wordt opgevangen. Het verheugt het vaderhart. Het doet mee in hoe de toekomst komt. Ja, er is een spanningsveld. De koning is gekomen en hij is komende. En de uitnodiging vanmorgen is eigenlijk heel eenvoudig. Zullen we staan in dat spanningsveld? Zullen we bidden en zo betrokken worden in Jezus' werk op aarde?